Ik ben deze week verhoord geweest door de politie. Nu maakt u geen zorgen, ik heb niks misputerd. Maar het was in functie van een moraliteitsonderzoek. Het was dus in de gevangenis van Oudenaarde. En een moraliteitsonderzoek, wat is dat? Dat is eigenlijk een onderzoek dat ze doen bij een van de gedetineerden op zijn vraag om te zien hoe is hij binnen de gevangenismuren. Nu, het is een jonge gast waarvoor dat ik ook volgende maand op een assisezaak moet gaan getuigen. Dus ik getuig niet over wat dat hij dan misputerd heeft, want ik weet dat wel, hij heeft dat allemaal verteld. Maar ik vertel dan gewoon over hoe hij is binnen de gevangenis. En ik doe zo'n beetje onderzoek vooraf van, ja, hoe is hij inderdaad? Een paar dingen dat je onderzoekt, dat je bekijkt ook. En ik heb die jongen voor het eerst in april verleden jaar eigenlijk ontmoet. En iedere week ga ik daar nu naartoe. Ik geef starstudies. En die jongen is tot geloof gekomen. En die is zo veranderd ook. Als wij een starstudie doen, of nu zijn we zelfs bezig met discipelschapstraining. Dan komt hij direct met zijn Bijbel onder zijn arm en doorheen de sectie. Dus dat is niet zo evident voor een gedetineerde. Dat hij toch ervoor uitkomt zo. En ik merkte ook op inderdaad dat hij sedert, dat was een jongen ook met toch wel een kort lontje. Zijn laatste aanvaring was verleden jaar in maart. En sedert april heeft hij dus niks meer van een strafrapport of zoiets gehad, van bemerking. Integendeel, hij is nu verantwoordelijk voor de fitness, voor de sport en zo. En dat is een vertrouwenskwestie. Dus ik was er allemaal aan het vertellen in die politieagent en ik zei, kijk, ik ga nog iets zeggen. Ja, zegt hij, zeg maar, ik had het neergeschreven. Ik zei, als ik gevraagd word om te getuigen, ik doe dat niet bij iedereen. Maar ik zei, soms kunnen ze mij als almoezenier een beetje gebruiken. Maar ik moet al tamelijk zeker zijn van mijn stuk, eer dat ik dat wil doen. Ja, ik ga dat opschrijven, zegt hij. En ik zeg, dus je is ook wel, je ziet dan die strafrapporten, je is toch wel veranderd, je kunt daar niet van onderuit. Ja, het is waar, ik ga het ook opschrijven, zegt hij. Dus, maar ik wil u gebed vragen voor die jongeman. Ik denk dat hij echt nog, ja, zoals iedereen verdient hij echt kansen. Ik hoop dat, hetgeen dat ik vertelde, is maar een klein stukje daarvan. Maar ik weet ook altijd, op een assisezaak moet je dan, dus we zijn de laatste getuigen, dus de getuigen ten voordele van. En hij zit dan in een zaaltje met al die anderen ook ten voordele van. En zo heb ik jaren terug de vriendin ook van iemand die ook moest voorkomen kunnen getuigen. En die is later tot geloof gekomen. Dus ik zie al die elementen als een deeltje daarvan. Maar bid ook voor die jonge man. Vooral dat hij inderdaad toch wel dat recht geschiet. Ik zal het zo zeggen. En dat hij vooral ondersteund wordt, want op een assisezaak, dat is geen lachertje. Dus ze worden daar echt helemaal, bij wijze van spreken, geestelijk uitgekleed. Dat is niet simpel voor die gasten. Dus of dat je daar ook veel wilt voor bidden. Goed, ik wil vandaag, als die doet, ja. Voilà. Ik ga er straks over zeggen. Maar ik las een verhaal van een voorganger in een klein moslimdorp in het Midden-Oosten. En hij vertelde over een broeder die voor zijn oog van familie werd vermoord. En de vraag werd hem gesteld, waarom kies je ervoor om Jezus te volgen als het zo gevaarlijk is? En hij zei het volgende, hij zei, nu nog een keer, als christen weiger ik om een gewoon alledaags leven te leiden. Dat was nog een straf, als christen weiger ik om een gewoon alledaags leven te leiden. En inderdaad, vandaag wil ik eigenlijk gedurende drie keer, ik kom dit jaar drie keer, ik wil gedurende drie keer over deze tekst over hoe anders ben jij, zie je? Dus je ziet, in verhouding met die andere vogeltjes, is hij totaal anders. Dus hoe anders ben jij? En ik wil graag met jullie gaan, naar Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, vers 20. Een gekende tekst, Efeze hoofdstuk 4, vers 20 tot 24. Dan staat er het volgende. Maar hij geheel anders, hij had Christus leren kennen. Hij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat hij wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt, die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerten, dat hij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Ik heb al in ieder geval één goed nieuws voor jullie. Hè. Dat is, misschien denk je van, ja, we zijn weer een nieuw jaar, een jaartje ouder. Hè. Wel, je bent een jaartje jonger geworden. Hè. Dus je wordt ieder jaar weer, staat er hier, verjongd. Hè. Dus als men nog een keer zegt van, ah ja, je bent al goed oud. Nee, ik ben jonger en jonger aan het worden. Hè. Je wordt verjongd door de geest van je denken, staat er hier. Hè. Maar goed, ik wil het daar niet over hebben, maar ik wil het vooral hebben van, oké. Zoals er ook in de herziene statenvertaling staat, hè, dus daar staat er het volgende. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Er wordt dus van ons een totale verandering verwacht, hè, als we Jezus aanvaarden. Maar hij geheel anders, hij hebt Christus leren kennen, staat er. En mijn bedoeling is gedurende 3 keer te tonen van oké, hoe kunnen wij nu echt een levende steen van Gods lichaam zijn, van Gods gebouw zijn. En u merkt al meteen het eerste waarover dat we gaan iets zeggen, dat is het kennen van Christus. We hebben daarnet in Efeziën ook gelezen van het leren kennen van Christus. En dat is eigenlijk ook, als je het mij vraagt, de sleutel om totaal anders te zijn. Dus die twee gaan totaal, die gaan telkens met elkaar in verband gebracht worden. Hé. Ik ga maar een paar sprokkeltjes daarover vertellen, hé, maar ik hoop dat dit je mag opbouwen. En nog een keer, als ik iets zeg over het veranderd leven of het leren kennen van Jezus, dan horen die twee altijd bij elkaar. Het is een beetje zoals we soms zeggen, we hebben Jezus aanvaard als verlosser, maar ook als Heer. Hè. En die twee gaan gewoon samen. Als er geen verandering is, ja, dan moet je misschien u een aantal vragen stellen. Ik wil eerst iets zeggen over die relatie. Die relatie met hem. Hè. In Johannes hoofdstuk 17, vers 13, daar staat er het volgende. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die hij gezonden hebt. Lees nog een keer. Dit nu is het eeuwig leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die hij gezonden hebt. Dus daarover gaat het. Hè. Eeuwig leven, de hemel en zo, is over het kennen, het relatie hebben, een diepe relatie hebben met de Heer. Ik las eens ergens van, je moet eerst de hemel in jou hebben, voordat jij in de hemel komt. Ik vond dat mooi gezegd. Hè. Je moet eerst de hemel in jou hebben, voordat jij in de hemel komt. Nu, de kennis van God gaat dus inderdaad veel verder dan weten dat hij er is, want dat gelooft de duivel ook en hij zei er, staat er. Hè. Maar het gaat over een diepe, intieme band hebben met hem. Hè. Het gaat ook niet over het volgen van wetjes en zo. Hè. Dat zou nogal triest zijn, hè. Veronderstel een huwelijk, hè, waar dat je dan een huwelijk voltrekt en daar staat erop wat dat Marianne allemaal wil van mij, zo. Hè. Dan zou ik zeggen, ik ga er nog een keer over denken. Hé. Het is gebouwd op liefde. Hé. En daardoor, nu komen er meer en meer zo dingen uit. Dat ik dacht, ah ja, hij wil dat, hij wil dat. Ik ga mijn best doen om dat te doen. Dat lukt mij niet altijd. Hé. Ze zegt dat nu en dan een keer. Maar ik doe dat niet omdat ik zou getrouw blijven met haar. Hé. Dat zou wel erg zijn. Maar gewoon omdat je relatie wilt verder uitbouwen. En het is een beetje zoals er in die tekst staat. Een relatie onderhouden met twee harde stenen tafelen is onmogelijk. Hoe anders is dit met Jezus? Hij is zachtmoedig, liefdevol en vol genade. Dus het gaat dus over een persoon. Een persoon, een persoonlijke relatie. Dus de vraag is natuurlijk van, oké, hebben wij nu een veranderd leven? En ik wil een aantal vaststellingen doen. Ik ga ze zelf een beetje meelezen op bord, want ik heb ze zo'n beetje tussen mijn tekst staan. Ik hoop dat je ze kunt lezen. Voilà. Dus we hebben Persoonlijk en als gemeente kennen we de schepper van hemel en aarde. Oké? Hij zorgt voor ons en heeft ons lief. Hij heeft zich bekendgemaakt via zijn eigen zoon. Hij heeft de weg vrijgemaakt om hem te leren kennen. Hij openbaart zich in de Bijbel zijn woord. Hij vergeeft onze zonden. En hij laat ons straks als koningen regeren met hem. Allemaal prachtig. Allemaal prachtig. Dus dat doet hij allemaal. Maar oké, hoe reageren wij erop? Zien de mensen eigenlijk nog altijd aan ons dat wij aangeraakt zijn door een dergelijke God? Wat zou u antwoorden op al die dingen hier? Hè? Wat zeg je daarop? Een uitspraak zo. Hè? Je kunt amen zeggen, hè? Maar je kunt ook dat zeggen. Hè? Halleluja. Hè? Halleluja. Wel, dus de vraag is het inderdaad een halleluja waard, de manier waarop dat wij hier staan in deze wereld? Als zijn wij, komen die uitspraken, komen ze wel geloofwaardig over als mensen kijken naar ons. En soms vrees ik dat de verklaring van mensen dat ze zeggen, ja, God, dat is iets die uitgedacht is door mensen, dat soms voor hen geloofwaardiger is, omdat ze kijken naar ons. Hè. En dat is dus absoluut niet de bedoeling. Het is dus de bedoeling dat wij inderdaad gaan leven, spreken, denken op een andere manier dan dat we dat vroeger gedaan hebben. Ja? Goed, ik wil vandaag een beetje vertellen nog verder over die relatie. En eens kijken, wat zet ons tegen in die relatie? En ik kan een aantal dingen noemen, hè, onze relatie met God, dat er drie of meer, zonder meer zijn, maar ik ga er vandaag drie noemen. Hè. Een eerste is dit hier. Hè. God zwijgt soms. Hè. Ik heb altijd groot interesse ook voor die uittocht van Israël, hè, vanuit Egypte naar het beloofde land. Hè. Dat is boeiend om te lezen. Hè. En ook op de manier waarop ze God leren kennen. Hè. Ze hebben daar al 40 jaar voor nodig gehad. Hè. Van mij is het ook al ongeveer zoveel. Hè. Het is al meer zelfs. Hè. En ik heb nog altijd veel jaar nodig om hem dieper en dieper te leren kennen. En ze hebben dus ook God op een spectaculaire manier leren kennen. Hè. Ik zeg er een paar. Hè. De 10 plagen in Egypte. Dat moet iets ongelooflijk geweest zijn. Dus Egypte zat echt op zijn gat economisch. Hè. Men heeft dat ook vastgesteld in de geschiedenis, dat er daar een periode was waar het land Egypte compleet aan de grond zat. Hè. Compleet aan de grond. Dat waren door die 10 plagen. Denk aan de doortocht door de Rode Zee. Ja, dat moet iets ongelooflijks geweest zijn. Hè. Als je zo naar die film kijkt, hè, waar ze dat proberen met je na te bootsen, ja, dat moet toch iets spectaculairs geweest zijn. Die Israëlieten hebben dat allemaal gezien. Ze hebben ook gezien dat heel dat Egyptische leger daarin verdronk. Hè? Dus er was geen leger meer bijna. Hè? Denk aan het mana dat ze gedurende 40 jaar gekregen hebben in een woestijn, in een dorre woestijn. 40 jaar hebben ze brood gekregen. En ook de manier, ja, ze kregen ook kwakkels. Hè? 40 jaar hebben zij kwakkels gekregen. Ik heb het dan nog niet gehad over de kwakkels dat ze geschoten hebben. Hé. Maar ze kregen in ieder geval ook vlees in de woestijn. En dan die wonderlijke watervoorzieningen dat zij kregen. Dat is toch niet te duiden. En de duidelijke leiding van God moesten wij zo iedere keer dat we een stap moeten zetten. Een wolk kregen zo. Hé, tijdens een dag. En s'nachts, als we niet goed weten waar naartoe. Een vuurkolom. Hé. Dat zou nog wat zijn voor ons. Hé. Dus heel duidelijk. Hè. Wel, die Israëlieten hebben dat allemaal gehad en zijn het grotere gelovigen geworden? Absoluut niet. Hè. Er waren er maar 2 gezinnen, het gezin van Caleb en Jozua, die binnen mochten. Maar van die eerste generatie mocht er niemand binnen in dat beloofde land. Zo'n grote gelovigen waren dat geworden. Hè. Dus absoluut niet. Hè. Nu, we leven een beetje in een tijd waar dat mensen zoeken naar kicks. Hè. Je ziet dat ook rondom u, hè? Maar wel altijd zo een stapje verder. Hè? Een soort fear factor. Hè? Dus altijd maar weer dingen uitproberen. Maar ik heb de indruk dat ook onder christenen, dat we daar ook soms een beetje op zoek naar zijn. Zo. We willen ook van die geestelijke kicks. Hè? Visioenen, tekenen, wonderen, enorme manifestaties. En we willen echt dat God op een spectaculaire manier tot ons spreekt. Maar dit is niet de gewone gang van zaken. Hè. En nog een keer, dit brengt niet per se mensen dichter bij God. Ik wil eventjes gaan naar Jesaja hoofdstuk 40. Kijk, Jesaja hoofdstuk 40, vers 30 tot 31. Jesaja hoofdstuk 40, vers 30 tot 31. Daar staat het volgende. Jesaja hoofdstuk 40, vers 30. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Heer verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugels als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Maar staat er daar wel eigenlijk een soort gradatie? Eerst is het vliegen als een arend, zweven als een arend. Dan staat er, zij lopen, maar worden niet moe. En dan, zij wandelen. Dat is de volgorde die er staat. Ik dacht altijd, dat zal omgekeerd zijn. Eerst een beetje wandelen en dan lopen en dan vliegen. Wel, ik weet ook inderdaad in het begin dat ik christen werd. Dan zweefde ik. Er kon niks meer stuk en het was precies of dat God naast mij stond. En iedere keer zei, en nu moet je dit doen en nu moet je dat doen. Het was zo duidelijk. Het is een beetje zoals Pakker zegt, die zegt het volgende. God behandelt ons in het begin als moeders hun baby's. Het begin wordt vaak gekenmerkt door grote emotionele vreugde, opvallende tekenen van Gods voorzienigheid, opmerkelijke gebedsverhoringen en vruchten van je getuigenissen. Maar wanneer je groeit in geloof, dan moet je een hardere school doorlopen. God stelt ons door de druk van tegenstand en ontmoedigende invloeden bloot aan zoveel beproevingen als je kunt dragen. Niet meer, maar ook niet minder. Zo vormt hij ons karakter, versterkt ons geloof en rust ons toe om anderen te helpen. Zie, dus het is niet per se dat nu slecht is. Nee, dit is Gods manier van handelen. Eerst zweven we. Dan lopen we nog een beetje en dan op een duur gaan we gaan wandelen. En dat is eigenlijk de manier, als je wandelt met iemand, dan wordt je relatie ook veel intenser, is het niet? Als ik zou gaan lopen met mijn vrouw bijvoorbeeld, voor een keer een gesprekje te hebben, wel ten eerste, het zou geen woord uit mijn mond komen in ieder geval. En luisteren zou ook al moeilijk zijn, want ik zou wel mijn energie nodig hebben om te luisteren. Maar bij wandelen gaat dat wel. Kunnen we wel een babbeltje slaan en zo. Nu, ik moet soms zeggen, als we in een bos zijn, zo, waar dat we wild kunnen zien. En nu moet je een beetje stil zijn. Dat we dat wild kunnen zien, maar meestal slagen we daar niet in. Goed. In ieder geval, dus dat is de volgorde. En als we een klein beetje verder gaan naar Jesaja, hoofdstuk 45. Jesaja, hoofdstuk 45. In vers 15 staat er. Voorwaar, hij zijt een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, een verlosser. Ziet, daar staat er, hij zijt een God die zich verborgen houdt. En dat is waar, hè. Dus soms hebben we echt ook wel de indruk, en het is ook wel zo, dat God zich soms verborgen houdt. Ik ben nu bezig met het boek Daniel, dat is voor volgend jaar, hè. Maar op een bepaald moment zie je dus, zeker naar de eindtijd toe, dat hij bijna 3,5 jaar bijna niks meer antwoordt op gebeden zelfs. En ze moeten doordoen en ze worden vervolgd. En toch is hij er. En de vraag is, oké, gaan we dan doordoen? Doen we dan door met ons gebed en ons vertrouwen in de Heer? En dat is dus ook de manier waarop dat God ons wil vormen, hè. Het vraagt dus echt wel een inspanning om hem te leren kennen. Het is dus niet zo knip en hup, je kent hem. Dat is eigenlijk met iedere relatie zo. Iedere relatie vraagt een inspanning om elkaar beter en beter te leren kennen. Het is een beetje zoals Filippiantie, een heel mooi boek ook, op zoek naar de onzichtbare God. Die zegt het volgende. Als God had gewild dat iedereen op aarde hem zou kennen, dan had hij zich niet verborgen. Maar dan zou onze vrijheid onvermijdelijk bezwijken onder zijn directe aanwezigheid En dat was geloof vervangen door zien. God ziet in plaats daarvan graag een ander soort kennis. Een persoonlijke kennis die verkregen wordt door de mens die zich inspant om hem te leren kennen. Dat is de kennis waar dat God naar uitziet. Dat we dus tijd erin investeren, dat het een inspanning kost om hem te leren kennen. Het doet me ook altijd een beetje denken aan het manna. Toen ze moesten kijken en zoeken naar het manna, dan gebeurde dat er eerst een dowlaat daarboven was. Dus ze zagen het niet liggen. En wat moesten ze doen? Ze moesten blijven wachten en doordoen totdat die mestlaag weg was en dan zagen ze dat manna liggen. En dat is juist de manier waarop dat onze relatie, is een beetje typisch kenmerk van onze relatie ook met de Heer. Zelfs al voel je het niet, al denk je, hij is er niet, hij is er wel. En soms, als je dan dat manna plots ziet liggen, dan zeg je, wauw, dat is het. Dus je kunt daar veel meer van genieten dan dat het zomaar op je bord zou komen. Ja? Goed, dat is een eerste zaak. Dus ons God zwijgt soms. Dat is een eerste zaak die ons soms tegenzet in die relatie. Een tweede zaak is dat ons kennen eigenlijk ook beperkt is. Het is zowel beperkt in qua tijd, maar ook qua begripsvermogen. Bijvoorbeeld staat er in de Bijbel, bij God is één dag als 1000 jaren. En 1000 jaar als één dag. Nu, moest dat bij mij zo zijn, dat zou ik er al lang niet meer zijn. Hier op aarde alleszins. Maar begrijp jij dat? Ja, we zeggen dat waarop. Eén dag is als 1000 jaar. En dat wil zeggen dat eergisteren nog maar Christus aan het kruis gestorven is. Wat is tijd? Wat is tijd dan voor God? Wij kunnen ons dat niet moeilijk voorstellen. Is het zo? Nee? Het is toch zo? Maar straks, ja, normaal gezien, te laatst, om 12 uur, probeer ik te stoppen en zo. Maar veronderstel dat ik hier nog een keer 1000 jaar zou doordoen. Dat zou toch lastig zijn, hè? Maar ik zou het ook niet kunnen, hoor, voor alle duidelijkheid. Goed. Veronderstel dat we met walvissen zouden kunnen babbelen. Zo met je piepjes en klikjes en zo. Zou je kunnen een gesprek aanhalen met een walvis? Wel, die walvis, waarover zou je babbelen met de walvis? Want ja, je zou kunnen over plankton babbelen en over de oceanen en over vis en zo. Maar ja, begint daar een keer te babbelen over een laptop dat je gekocht hebt. Of de voetbal dat je gezien hebt. En Club Brugge die het nog altijd niet goed doet en zo. Die walvis, waarover spreek je? Je kent dat niet. Dus zijn kennen is gewoon beperkt. En je moet dan weten dat eigenlijk de God zelf, die heeft zich ook beperkt. Zelfs doordat Christus een lichaam aangenomen heeft, heeft hij zich enorm beperkt ook. Maar op alle vlak beperkt God zich en het is daarom zo soms moeilijk om hem te leren kennen. Dus omdat ons begrip en ons kennen ook van hem heel beperkt is. En daarom, door die beperktheid, zijn er een heleboel vragen waar ik geen antwoorden op heb. Sommige mensen zeggen ook bijvoorbeeld van, hoe komt het dat een lawine de ene stad wegvaagt en de andere niet? Ik heb daar geen antwoord op. Hoe komt het dat in de tijd iemand dat we kenden, 40 jaar, hij was actief in de gemeente, echt een licht, en hij werd plots door kanker weggeruimd. Zijn gezin, 3 kinderen, zijn vrouw er alleen voor en zo. Ik heb daar geen antwoord op, waarom ik heb daar geen uitleg voor. Ik heb geen uitleg waarom dat enkele jaren terug een kleinkind van ons doodgeboren is. En nochtans, we hebben dat kindje gezien, alles was eraan. Er was geen enkel gebrek op zicht. En toch is dat kindje gestorven. We hebben daar ook nooit geen echte uitleg voor gekregen dan. Een soort wie gedood, zoals ze zeggen, maar dan in de moeder. Dus ik heb daar geen antwoord op. Als mensen dat vragen, dan probeer het niet rond de pot te draaien. Ik weet het niet. Het zal wel een bedoeling hebben, maar ik weet het niet voor het moment. Maar ik weet wel hoe God reageert op deze tragedies. Dat weet ik wel. Waarom? Omdat wij Jezus Christus hebben. En als je kijkt hoe dat hij reageerde toen zijn vriend Lazarus bijvoorbeeld gestorven was. Toen rolden er tranen over zijn gezicht. Dus Jezus heeft eigenlijk als het ware God een gelaat en hij leeft met ons mee. Hè? Het doet me een beetje denken aan dit hier. Hè? Ken je dat? Weet je wat dit is? De steen van? Van Rosette, ja. De steen van Rosette, ja. Wel, wat was die steen? Dat is eigenlijk wel iets heel eigenaardigs. Dat is dus een steen. Dus lange tijd heeft men gezocht naar wat is... kan ik het proberen aan te duiden? Je hebt hier het is niet zo duidelijk. Maar dat is hier het hieroglyphengeschrift van Egypte. En lange tijd heeft men het raden ernaar gehad van... Wat betekent dat geschrift nu juist? Hè? En men wist het echt niet. Hè? Wat dat men ook probeerde, men kon het niet ontcijferen. Tot men deze steen van... Rosetta, van Rosette staat er, of Rosetta vond. En dat was een steen die met drie talen werd. Dus het was een stukje met hieroglyphen, dat bovenste hier. En dan, dit was het Egyptische schrift, en dan daarnaast daaronder het Griekse schrift. En door die twee geschriften met die hieroglyphen te vergelijken, heeft men heel dat geschrift kunnen ontcijferen. Wel, op dezelfde manier hebben wij de Heer Jezus. Hè? En dat staat er ook. Hè? Door hem hebt hij de Vader leren kennen. Hij is een beetje onze steen van Rosette. En daarom, als je bijvoorbeeld begint te kijken naar niet te beantwoorden vragen over het lijden, hè, dan zijn we een beetje bezig zoals hier. Dat is een vergrootglas. Ik had eigenlijk ook hier mee, maar hij ziet dat misschien niet zo goed. Maar hier in de zijrand, als je door een vergrootglas in de zijrand keek, dan is dat heel wazig. Hè? Je ziet niet duidelijk. Hè? Maar als je mooi in het midden kijkt en op de juiste afstand komt, hè, dan is het een beetje zoals Jezus eigenlijk in het centrum zou komen van dat vergrootglas. Hè? Dan begin je duidelijk te zien. Dus, nog een keer, ik ga geen antwoorden kunnen geven over het lijden en zo, hè? Maar als Jezus in het centrum komt, hè, dan krijg je leven een totaal andere dimensie. Ook het lijden wat je ondergaat. Hè? Want we weten, dit is niet het einde. We hebben dat ook gezongen daar straks. We gaan hem kennen zoals hij ons kent. Ik zie daaruit naar dat moment. Maar nu hebben we nog even geduld nodig. Dus dat is het tweede deel. Dus ons kennen is beperkt. En ik wil nog een laatste deel. Dat we soms in die relatie hebben met onze Heer, dat is... Dat we soms droog staan. Hè? Dat we een droogte ervaren. Ik weet niet of jij dat al een keer ooit ervaren hebt, maar ik ervaar dat heel vaak. Bijvoorbeeld als ik naar de gevangenis ga, kom s'avonds thuis, dan ben je leeg. Hè? Je hebt veel moeten luisteren, veel geven en zo. Hè? En je bent leeg. Hè? En ik las van een dominee, hè? Bill Leslie, hè? In Chicago. En hij voelde zichzelf een beetje zoals met de handbediende pomp zo. Hè. Dus tegen 's avonds was hij volledig uitgepompt, hè, door al die gesprekken dat hij had. Hè. Dus hij was leeg. En hij dacht, ik ga iets doen, ik ga op retraite gaan. Hè. En hij kwam bij een non terecht. Hè. En hij had dus ook verwacht dat die non ging zeggen, maar Bill, ik begrijp u volledig. Hè. Hij is een beetje uitgeblust. Neem een sabbatjaar, hè. Hij zei zo'n goede, opofferende, onzelfzuchtige persoon. Hè? Dus je hebt wel recht op een sabbatjaar. Maar die non zei dat niet. Hè? Die non zei helemaal iets anders. Ze zei het volgende. Biel, je kunt maar één ding doen als je reservoir opdroogt. Je moet dieper gaan. Hè? Kijk, ik heb hier zo'n pomp. Voilà. Hè? Dus, en inderdaad, als ze geen water vinden, hè, dan moeten ze dieper gaan. Oeh. Dus hij kwam terug van die retraite en in de overtuiging dat zijn geloof niet meer afhing van de uiterlijke dingen en van zijn taak waar hij mee bezig was, maar van zijn innerlijke zoektocht naar diepgang. En dat is zo. Hè? Ik ga dus nooit meer opzeggen tegen iemand die zo'n beetje uitgeblust raakt van ja, rust maar een jaartje en zo, hey, doe maar al wat je wil en zo. Nee, de fout is dat het zit in onze relatie dat we niet meer diep genoeg graven. En het is een beetje zoals hier staat. Boor zo diep dat je een laag met water bereikt die nooit opdroogt. boor zo diep dat je nooit meer... Hè. En dat is zo. Dus als ik merk van het wordt me allemaal te veel en kan niet meer, dan is het teken van, ja, het is tijd dat je een beetje tijd maakt voor je relatie in de plaats. Hè. En niet van, ik ga het hier allemaal stoppen. Nee, in de eerste plaats, je relatie met de Heer verdiepen. En dan ga je wel zien wat er eventueel moet gesnoeid worden. Hè. Als het te druk is. Maar in ieder geval, dus dat zijn de drie dingen die ik vandaag wilde doorgeven. De volgende keer doe ik dat dan mee door. Hè. Maar in ieder geval, dus er zijn drie dingen die ons kunnen tegengaan. Namelijk, ja, zoals we hier gezien hebben, dat onze relatie met God lijkt een beetje opgedroogd. Maar ook ja, dat ons kennen beperkt is. En vooral ja, dat we soms denken van, ja, God zwijgt. Hé. Waar is die? Waar is die? Hij is bij ons. Hé. Hij is zeker bij ons. Hé. Maar het is eerst vliegen, wandelen. Vliegen, lopen, wandelen. Hé. We zitten nu vooral, denk ik, voor de meesten in de wandelfase. Hé. Okay. Heer, dank u dat we echt mogen beseffen dat u een God bent die, ja, die ons... Gered hebt, Heer, maar niet alleen gered. U wilt vooral een diepe relatie met ons, Heer. En u wilt dat wij meer en meer groeien naar het beeld van uw Zoon. We hebben het daar net ook gezongen, Heer. En ik bid u ook, Heer, dat u ons meer en meer zou veranderen naar dat beeld. En dat ook de omgeving zou mogen zien. Wauw, hè, die hebben iets wat wij niet hebben. Die zijn zo dicht bij u. Hij moet bestaan en jij bent inderdaad de enige uitredding van de mens. En Heer, als het moeilijk gaat in onze relatie, wilt u ons dan erop wijzen dat we inderdaad meer tijd erin steken, dat we dieper graven, Heer, zodanig dat we u weer terugvinden en dat we echt ook dat levende water mogen smaken. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.